De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
Beleggerspanel.
KPN wijst twee ongevraagde overnamepogingen af en Warren Buffett hekelt specs, maar kocht tijdens de crisis ook weinig aandelen en daardoor is zijn berg met cash alleen maar hoger geworden. Hij zit nu op 145 miljard dollar. Dat ga ik allemaal bespreken met het beleggerspanel en daar zit Jacco Heemskerk, hoofdbeleggingen bij Willis Tower Watson en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Ik zou de beide heren graag welkom willen heten, maar geen van beiden staat op dit moment nog in de studio en dat heeft te maken met het feit dat we bij BNR aan het verbouwen zijn. Dus wil je de studio bereiken, dan moet je sluip door allerlei sluizen door. En dat is tot nu toe niet gelukt. Maar ik neem aan dat ze onderweg zijn om het dan vervolgens te kunnen gaan hebben, onder andere over KPN. Dat was eerder deze week in het nieuws vanwege de ongevraagde overnamepogingen waarover de Financial Times heeft bericht. En ook KPN is met een officiële reactie gekomen. Het is tot nu toe niet tot een deal gekomen. Ik hoor inmiddels in mijn oor dat de panelleden nu toch echt de studio naderen. Dan kan ik ook aan hen gaan vragen wat zij ervan vinden dat die 18 miljard waarover wordt gesproken tot nu toe niet voldoende is om KPN binnen te hengelen. En of dat überhaupt wel wenselijk is. Of dat de politiek wellicht wel dwars zal gaan liggen. Het gaat om onder andere EQT en Stonepeak. Die hebben gezamenlijk een bod gedaan. En KKR, grote Amerikaanse investeringsmaatschappij, die ook zijn oog op KPN had laten vallen. Inmiddels hoor ik de deur opengaan. En dat betekent goed nieuws, want Jacco Heemskerk is inmiddels in de studio. Geldt ook voor Wim Zwanenburg. En Jacco, het wordt nog beter als jij je mondkapje afdoet. Geldt natuurlijk ook voor Wim. Jasje uit, microfoon aan. We zijn er klaar voor.
Nou, poepoe.
Jacco, je bent voor het eerst nu ook natuurlijk op de eerste verdieping van BNR in onze andere studio. Van harte welkom.
Dankjewel.
Wat was jouw laatste transactie?
Ja, we hebben aan de portefeuille toegevoegd een ground rent. We hebben onder een groot gebouw in het centrum van Frankfurt de grond gekocht. Dat is goed, want voor onze pensioenfondsen betekent dat ze hele lange kaststromen hebben tegen rendementen die hoger liggen dan staatsobligaties.
Dus dan koop je de grond en wat er op die grond gebeurt, dat is vers 2. Dat doet er niet zoveel toe.
Nou ja, degene die het gebouw heeft en vaak de grond, verkoopt aan ons de grond, maakt daarmee middelen vrij, kan daar andere investeringen mee doen, misschien herfinancieren of iets anders. En wij krijgen een erfpacht.
En is dat een serieus rendement of zeg je nou het is beter dan niks?
Nou, dat zijn rendementen die rond de 3% liggen. En dat is een stuk beter dan een 20-jarige staatsobligatie.
Nee, precies. Nee, omdat je die vergelijking maakt. Alles is natuurlijk al beter dan een 20-jarige staatsobligatie op dit moment.
Bijna alles wel.
Bijna ja. Alles wel, ja. Wim.
Ja,
welkom. Haal even rustig adem.
Nou,
kan ik nog even vragen wat jouw laatste transactie was? Vertel.
Onze laatste transactie. Wij hebben zeg maar iets meer cyclische gevoeligheid aan onze portefeuilles toegevoegd door in een tweetal indexmandjes, ETF's, te beleggen. Maar dan thema gericht. Eén op wereldwijde materials, grondstoffensector, breed gespreid. En de andere op industrials in de US. De een is, de laatste is van Spider en de eerste is van DWS, voormalige Deutsche Bank, zeg maar. Maar dit zijn de merken, maar de mandjes zijn gewoon de thema's waar we voor hebben gekozen. We spelen daarmee ook in op de plannen die bijvoorbeeld de Biden administration heeft, voor de enorme investeringsgolf die er aan zit te komen in infrastructuur. Maar ook, zeg maar, de extra groei van de Amerikaanse economie, de bestedingsgolf die er aan zit te komen.
En de grondstoffenschaarste, want je noemde dat volgens mij ook.
Ja, nou, dat hangt er wel mee samen. Bouwplannen enzovoort. Je ziet dat bijvoorbeeld op individueel niveau zitten wij bijvoorbeeld in een company als Ørsted. Dat is een Londens beursgenoteerd bedrijf. Maar de grote bedrijf wat daaronder zit is Sunbelt. En dat is een verhuurbedrijf van grote kapitaal, graafmachines enzovoort. En ook dat speelt heel erg in op de infrastructuurbestedingen in de VS. En dat draagt op dit moment ook bij aan de positieve positieve performance relatief ook van onze portefeuilles. Dus we spelen echt wel in op wat er in de VS gebeurt. Daar zien we dat de economie voorloopt op die in Europa.
Ja, we zien natuurlijk wereldwijd. Het mag daar ook wel wat kosten inmiddels. Als je al die steunpakketten bij elkaar optelt. Ze zijn ook overigens nog niet politiek gezien er allemaal door, maar toch?
Nee, maar je ziet zelfs dat ook de topondernemers eigenlijk zeg maar de belastingverhoging die er dan ook wel zit aan te komen voor lief nemen. Omdat ze eigenlijk zien dat de toplijn de omzet heel fors zal toenemen. Dat dit tot een bestedingsgolf zal leiden. En ook misschien wel onder de Biden-administration wat meer inkomensgelijkheid. Ook de middeninkomens en lagere inkomens worden wel bedacht. En ja, die lagere en middeninkomens die hebben een hogere bestedingsdrift, eigenlijk bestedingsgeneigdheid bij extra inkomen dan de hogere en inkomensgroepen en vermogensgroepen.
Ja, die geven dus procentueel meer uit.
Ondernemers die zijn
inkomen.
Nu zelfs in de VS op een punt, maar het mag ook wel na een aantal tientallen jaren. Dan zie je gewoon wel dat de middenklasse en de lagere inkomens die hebben eigenlijk hogere belastingen betaald en het bedrijfsleven heeft eigenlijk vooral lastenverlichting gekregen. Ja, dit is een tijd dat we met z'n allen aan moeten pakken. En als de economie als geheel daarmee, zeg maar, als het vliegwiel gaat draaien, dan profiteert iedereen ervan.
Dan gaan wij nu naar KPN. Dat heeft twee ongevraagde overnamepogingen van potentiële kandidaten naast zich neergelegd. Een bericht kwam van de Financial Times. Op basis van anonieme bronnen meldt de zakenkrant dat er door de investeerders Equity en Stonepeak 18 miljard is geboden. KPN weerspreekt dat overigens. En dat leidde tot een mooi gesprek tussen Victorina de Boer, hoofdmediarelaties van KPN, en mijn collega Bas van Werven.
Over de inhoud van de voorstellen doe ik geen uitspraken. Wat ik je wel wil meegeven is dat het voorstel van EQT geen biedprijs had.
Oké, dat heeft het FT dan helemaal verkeerd?
Er was geen biedprijs.
Dus FT claimt dat ze EQT samen met Stonepeak 18 miljard euro op tafel wilden leggen.
Ja, dat klopt niet, want er was geen biedprijs.
Ja, geen biedprijs. Dat leidt er dan toe dat ik de vraag moet stellen. Is dat ook niet vreemd dat je dan misschien een bod doet, of eigenlijk geen bod doet zonder prijs, maar ook dat je zegt, we zijn dan op voorhand ook niet geïnteresseerd. Je wilt toch weten wat er dan eventueel in het vat zit?
Ja, exact. En dat, toen ik het bericht las, dacht ik ook, hoe kan het bestuur van KPN nou zeggen dat ze het voorstel zorgvuldig beoordeeld hebben en bekeken hebben of het in het belang is van het bedrijf, de medewerkers, de klanten, de aandeelhouders, de overheid, et cetera, zonder dat ze gesproken hebben met deze partij en ook niet weten wat er geboden is? Hoe maak je dan die afweging?
Ja, of de conclusie is, wij zijn dus niet geïnteresseerd in welke overname dan ook.
Dat zou ik dan ook denken, dat een conclusie is.
Ja, kan het een met het ander samengaan, namelijk een zorgvuldige afweging en tegelijkertijd niet weten over welke prijs het dan gaat?
Je las meer merkwaardigheden in alle berichtgevingen. Financial Times zei ook dat er sprake was van een boekenonderzoek. Nou ja, dat kan eigenlijk alleen maar met toestemming van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen.
Ja, of je interpreteert boekenonderzoek wat anders en je zegt er zijn openbare bronnen waar je
dus
het een en ander uit kunt halen.
Er zijn heel veel geruchten in omloop. Het is wel duidelijk, hè. Jacco had het net even over een langdurige kaststroom. Nou, benutting van infrastructuur, van glasvezelnetwerken kan dat op termijn ook zijn. En daarom hebben private equity investeerders er wel belangstelling voor. Want die financieren dat weer met een behoorlijke dot vreemd vermogen. En geld is gratis op dit moment met die lage rente. Dus daar kan je een forse hefboom op zetten. Aan de andere kant is het essentiële infrastructuur. De overheid zal er niet bij staan juichen als het glasvezelnetwerk in buitenlandse handen komt. Heeft het liever in wat eigen beheer dicht bij huis, KPN. Plus de beschermingsconstructies.
Het is een Zweedse maatschappij die volgens mij voor een deel ook al in Nederland zit.
Ja,
zo enorm vreemd hoeft dat niet te voelen, denk ik.
Nee, maar de kans dat dit echt tot een overname leidt, die is dus met al die geruchtenstroom desondanks heel gering. En ja, de koers van KPN, aantrekkelijk voor beleggers die alleen maar dividendrendement willen opstrijken. Maar
de koers ging trouwens ook een beetje naar beneden, hè? Wat zegt dat?
Nou ja, dat als beleggers denken dat er een premie op het aandeel komt en die ik geloof dat de eerste geruchten al van vorig jaar stonden, dan prijs je voor jezelf al een premie in. Denk je dat het aandeel omhoog gaat? Ja, als er uiteindelijk dan zo'n overname van de baan lijkt, of minder waarschijnlijk, dan zakt de prijs wat in.
Maar er zat ook niet echt, als die bedragen kloppen, die 18 miljard, dan zat er toch ook niet echt een premie op, zeg maar? Dan is het toch een vrij bescheiden bod?
Nou ja, kijk, vorig jaar toen die berichten opdoken, lag de koers van het aandeel een heel stuk lager. He, dus als voorschot op een overname drijft dan de koers wel wat omhoog. Ja, gaat die dan niet door, dan komt die wat af. Ik vind dat die nog steeds redelijk hoog ligt, hoor. Zoveel is die niet afgekomen.
Ja, wanneer moet je hier eigenlijk officieel op reageren? Want Joost Warwick was te gast een tijdje terug in dit programma, BNR Zaken doen. En toen heb ik hem hier ook naar gevraagd. En die, dat zijn geruchten. Daar ga ik niet officieel op in. En nu komt er dan toch wel naar buiten dat die overnamepogingen zijn ondernomen en dat daar afwijzend op wordt gereageerd. Wanneer moet je als bedrijf iets met een steviger gerucht?
Ik weet niet wat daarvoor...
Er gelden in het algemeen governance-codes natuurlijk. En dat betekent dat je de belangen van alle stakeholders, alle belangenhebbenden moet dienen. Ook als management, als raad van bestuurder, raad van commissarissen. Dus ook die van de aandeelhouders. Dus als er echt een heel serieus bod op tafel komt van investeerders voor een overname, kan je dat niet zomaar afwijzen, ondanks de beschermingsconstructies. En daarom zal er wellicht gepraat zijn, maar ik begrijp uiteindelijk de conclusie is dat potentiële investeerders vriendelijk de deur is geweest.
Maar je moet ook wel wat uithoudingsvermogen bezitten als mogelijke overnamekandidaat. Want je komt van alles tegen. Beschermingsconstructies, politiek gezien wordt er van alles van gevonden. Carlos Slim wordt natuurlijk veel aangehaald deze dagen. Dat maakt een overname geen gemakkelijke klus. Je moet wel weten waar je aan begint.
Ja, daarom vind ik het ook eigenlijk wel gek dat KPN nu zegt, we zien er niks in. Want die geruchten van EQT die staken al eind vorig jaar de kop op, zo niet nog wat eerder. KPN was natuurlijk al eerder onderwerp van interesse door andere partijen. Een derde partij werd er heel kort geleden nog eens bijgehaald. Dat alles zou je toch doen denken dat er wel degelijk achter de schermen met elkaar gesproken wordt. En mocht KPN destijds al niet geïnteresseerd zijn geweest, dan hadden ze dat toch ook al eerder aan die partijen kunnen laten weten.
Redt KPN het helemaal op eigen kracht? Want er zijn allerlei ambities om het glasvezelnetwerk uit te breiden. Er is nu ook sinds kort een joint venture met APG, de pensioenuitvoerder van ABP. Dus er komt wel geld, in ieder geval van die kant. Ja. Maar als je echt wil meedoen, als je dat glasvezelnetwerk tot het hoogste niveau wil uitbreiden, kan KPN dat op eigen kracht? Of is daar extra geld van buiten nodig? En kan dat misschien wel worden gerealiseerd door je te laten overnemen door een kapitaalkrachtige partij?
Nou, KPN heeft natuurlijk ook al heel fors geïnvesteerd in de 5G-licentie en mobiele netwerken. Dit is aanvullend. Maar dit is ook het eigen huis beschermen. Hè. Er wordt natuurlijk de kaas van het brood gegeten door de concurrentie, onder andere van kabelaar Ziggo enzovoort. En wil je op termijn blijven bestaan, dan zal je ook innoverende diensten moeten bieden en een goede infrastructuur. Dus dat glasvezelnetwerk, dat moet gewoon gebeuren. En voor buitenlandse investeerders is het altijd interessant, omdat Nederland eigenlijk een relatief klein land is, keurig aangeharkt met grote stedelijke concentraties, met relatief ten opzichte van het buitenland een gering buitengebied.
Dus je moet het nog wel gaan bewijzen, Wim. Ze moeten het wel gaan bewijzen, want de afgelopen 10 jaar was het natuurlijk, ging de omzet en winstgevendheid voornamelijk
dat komt omdat de cannibalisatie van de oude diensten optrad. Als je kijkt ook naar de groei van de omzet en de winst per aandeel, dan is dit een categorie beleggingen.
Maar die cannibalisatie wij niet van de oude diensten, je wil zeggen vaste telefonie, dat doet het niet meer zo goed.
Nee, dat doet het natuurlijk. Dat is echt gewoon. Dat is nog steeds cannibalisatie. Dus alles wat aan nieuwe diensten en nieuwe omzet groeit, gaat er aan de andere kant weer af.
En als je een abonnement op internet hebt via KPN, dan ga je wat meer betalen, hè?
Misschien.
Dat is zo. €1,50 per maand.
Oh, je weet het zelf.
En terwijl ik niet eens klant ben, moet je nagaan. Ik
heb me gewoon niet meer data.
Ik heb me gewoon een beetje ingelezen, Jacco. Okay. We gaan over innovatie gesproken naar een oude getrouwe.
Zaken doen.
Jacco Heemskerk is hier, hoofdbeleggingen van Willis Towers Watson. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger. En innovatie. Ja, Warren Buffett komt maar weer eens bij in het beleggerspanel. Op de jaarvergadering van Berkshire Hathaway spraken Warren Buffett en zijn partner Charlie Munger hun waardering uit voor grote techbedrijven. Hun afkeuring voor specs en bitcoins. Is dit iets? Ja, wij vinden dat leuk om te bespreken in het beleggerspanel, want iedereen kent Warren Buffett. En het gaat over de hele grote bedragen. Is dit ook nog iets waar jij met gespitste oren naar luistert, Jacco?
Nou, ik kijk er met een half oornaar. Wim, jij zei net toen we hier zaten te wachten, in alle rust overigens. Het is een beetje het...
tijd.
Het Woodstock, ja. Voor, exact. Woodstock Festival voor beleggers. Hè. Die grote bijeenkomst, dat is een soort reunie. En iedereen laaft zich dan aan de wijsheden van de oude heer Buffett en zijn maatje Charlie Munger. Maar natuurlijk
van
ook
97.
Kijkend naar de leeftijd.
Ja, het is wel vermakelijk.
Vraagt mensen altijd af van, zal de opvolger even goed, de aangewezen opvolger overigens, even goed gaan presteren. Maar zelfs eerlijk gezegd op de prestaties van de heer Buffett, met alle respect en diep respect voor zijn leeftijd en voor zijn activiteit. Maar kijk je afgelopen...
Dit komt hard aan bij Warren, denk ik.
Ja, maar kijk je gewoon afgelopen 10 jaar, of afgelopen 5 jaar, of afgelopen 3 jaar, of afgelopen jaar, dan presteert Berkshire Hathaway, dat is het grootste beursvehikel, niet beter dan de S&P 500. En het is eigenlijk een groot conglomeraat wat voor de helft verzekeringsmaatschappij is en voor de andere helft die beleggings-investeringsportefeuille. En Warren Buffett, ja, we hadden het net over technologie, is lange tijd argwanend geweest. Maar inmiddels is de grootste belegging, aandelenbelang, is toch Apple. En daar heeft hij inderdaad wel laat, maar van ingezien dat dat inderdaad een cashmachine is. Overigens, de recente performance van Berkshire Hathaway year-to-date is wel redelijk goed, want er zitten tamelijk cyclische componenten in. Je weet nog wellicht dat ze ooit ook treinmaatschappijen als Santa Fe enzovoort hebben overgenomen. Dus dat die onderdelen presteren wel goed. Maar dat verzekeringsbedrijf, die hele grote holding General Insurance, nou,
maar hij heeft geld om een gokje te wagen. En in zijn geval denk ik een educated guess, want hij loopt al een tijdje mee. Hij zit op 145 miljard aan cash.
Ja, ik vond het, dat vond ik ook wel leuk.
Dus, daar doe je dan toch wat mee? Dan stap je toch ergens in?
Nou ja, hij heeft de rust om niks te doen. En hij gaf af op de
specs. Op de lege specs. Geldzak,
daarvan zei hij...
Ja,
die zit op net zoveel geld als ik. Maar ja, die jongens die moeten wat uitgeven, want dat is het verdienmodel. Dus ja, als je een pistool tegen je hoofd krijgt en je moet wat kopen, dan koop je wat. Dat kan nooit goed zijn. Dus dat is niet een model waar je in moet geloven. Ik vond dat eigenlijk wel aardig. Zeker omdat in de afgelopen maanden natuurlijk hier in Amsterdam behoorlijk wat specs naar de beurs kwamen dan we hebben aangekondigd.
Voor de mensen die de afgelopen maanden niet goed hebben opgeleid, wat is een spec ook alweer? Moet toch nog eventjes worden toegelicht.
Een zak geld die je aan iemand geeft, waarmee die een soort blanco check waarmee die bedrijven kan kopen.
Ja. Het staat eigenlijk voor Special Purpose Acquisition Company. Hè. Dus de doelstelling is dan geld inderdaad bij elkaar te brengen en dan op zoek te gaan naar een prooi voor een overname. En meestal is er een bekende investeerder, financier, die zijn naam erachter zet en eigenlijk beleggers, geldschieters steken dan in op de reputatie van die geldschieter. Van
en
die
als
investeerder.
Het lukt, dan krijgt diegene ook een behoorlijke commissie.
Ja, En die verdient er als eerste voor zijn. Maar inderdaad, je geeft een blanco check aan. Er zijn nog wat regels omtrent specs, waardoor ze uiteindelijk nee kunnen zeggen. Maar het staat echt diametraal ten opzichte van de filosofie die Warren Buffett natuurlijk voorstaat. Die zegt altijd, beleg alleen in die dingen waar je verstand van hebt en dat je weet waarin je belegt. En dit is eigenlijk inderdaad
Warren Buffett belegt niet of in zijn eigen bedrijf, want hij heeft eigen aandelen ingekocht. Betekent dat hij dat dan kennelijk een betere deal vindt dan het stoppen in bedrijven op de markt?
Nou ja, dat geeft in ieder geval aan dat hij tijdelijk niet weet waar hij zijn geld in moet stoppen. Dat is één. Het tweede is dat hij zijn best doet om het toch voor de aandeelhouder nog iets van rendement uit te halen door aandeleninkoop te doen. En zoals jij net zei, Wim, hij heeft de afgelopen 10 jaar heeft hij op een value-strategie gezeten in plaats van een growth-strategie. Dus hij heeft niet in al die techbedrijven geïnvesteerd die het zo goed hebben gedaan. Daarmee heeft hij de boot gemist.
Ja, maar ja, goed, als je zo lang meegaat, dan kan het een keertje 10 jaar tegenzitten.
Hij heeft het heel goed gedaan natuurlijk tijdens de mondiale financiële crisis, ja. 2007, 2009. Toen heeft hij met name ook Bank of America gered door daar fors te investeren in preferente aandelen. Was eigenlijk bijna, kon je zeggen, een soort vorm van, nou, dan komt er echt de beschuldiging, een soort vorm van voorwetenschap. Gewoon bilateraal onderhandelen op gunstige condities. En zo kan je inderdaad rendement maken.
Maar daar, Wim, lag ook de kritiek natuurlijk de afgelopen dagen, dat hij in de periode vorig jaar, in maart, toen alle aandelen met 30-40% omlaag gingen, dat hij toen niet heeft toegeslagen.
Ja. Nog en dat was eigenlijk wat hij altijd wel zei, hè? Van als het bloed door de straten stroomt, dan moet je instappen. En ja, maar hij zat al op een grote zak met geld, heeft het onvoldoende gedaan vorig jaar.
Er stapt nu iemand in, ja, een blik op de toekomst van 58. Het had namelijk ook iemand kunnen zijn van 69, geloof ik. Maar Warren Buffett zegt, ja, dit moet iemand zijn die 20 jaar in ieder geval aan het hoofd van het bedrijf kan staan. Mijn potentiële opvolger. Dat is Greg Abel. Kent u hem, Jacco?
Nee, ik ken hem niet. Nee.
Ik moet zeggen dat ik ken hem ook onvoldoende, maar je leest wel dan wat andere beleggingsanalisten op Wall Street en bijvoorbeeld Morningstar schreef. En van Morningstar is net afgelopen weekend een rapport verschenen waar ze nogal wat twijfel over hem uiten.
Ja. Dus moet je het willen inderdaad... opvolger worden van Warren Buffett?
Ja, dat is. Kijk, ik zei net even wat. Ik uitte wat kritische opmerkingen, onder andere ook over zijn performance tijdens de mondiale financiële crisis. In de jaren 90 heeft Warren Buffett het echt wel uitstekend gedaan. Toen heeft hij echt zijn superreputatie gevormd.
Inmiddels 20 jaar geleden.
Inmiddels is hij zelf in de 90, eigenlijk vanaf de jaren 80. Ik heb zeker ook respect. Maar om er zomaar kritiekloos in te stappen en denken van Berkshire Hathaway is het beleggingsfonds dat alle anderen kan verslaan, dat blijkt toch een moeizame affaire.
Over investeren als het bloed door de straten loopt, niet helemaal, misschien is het al behoorlijk opgedroogd, maar de VDL-groep heeft een bod gedaan van 152 miljoen euro op het ook beursgenoteerde Newways, maakte elektronische onderdelen voor de auto-industrie. VDL bezit overigens al meer dan 20 jaar een groot deel van de aandelen. Het afgelopen jaar van Newways, dat wekt geen verbazing, was niet best. 4 miljoen verlies, de omzet daalde met 10%. Moet je er dan inspringen?
Nou, misschien wel. En daar zullen verschillende redenen zijn om het te doen. Eén is natuurlijk het bedrijfsmodel van VDL zelf. En daar zou het goed in kunnen passen. Hè. Bedrijven die minder goed lopen, toch aan je boezem drukken en verbeteren. Tweede is, ze zitten ook in de waardeketen van VDL. Dus ze zijn toeleverancier aan VDL. Ja. VDL heeft, en dat las ik volgens mij vandaag of gisteren ergens in de krant, ook problemen met de toelevering van onderdelen. Hè. Dus je kunt je ook voorstellen dat ze zeggen, als we toch wel eens een groot belang hebben, laten we het in huis halen, zodat we zekerder zijn van onze productie, dat dit boel niet op slot gaat. En voor de rest, ja, of het een goed moment is om in te stappen.
Nou, je zit er al 20 jaar eigenlijk eerste rang als grote aandeelhouder en je denkt, dit moet het dan maar zijn.
Ja, klaarblijkelijk.
Nee, maar je ziet dit. Je ziet veel van dit soort strategische overwegingen op dit moment. Hè. Zeg maar in het businessjargon verticale integratie. De toeleverancier aan je borst drukken. Apple heeft dat bijvoorbeeld ook gedaan. Dat ze chips in eigen huis gaan maken. Eigen ontwerp en eigen productie.
Om je afhankelijkheid te reduceren.
Om je afhankelijkheid te verminderen. En dat is ook wat VDL doet. En VDL merkt nu dat ze hele goede vooruitzichten hebben. Die auto-industrie trekt weer enorm aan. Maar ja, als je op dat moment juist uitgerekend dan de onderdelen niet kunt leveren.
Maar op basis waarvan kun je nu de waarde van een bedrijf vaststellen? Want er is een andere aandeelhouder die zegt, nou, dit is een schraal bod, dit moet je eigenlijk niet serieus nemen. En dan kun je natuurlijk wijzen op 2020. Dat was inderdaad geen goed jaar. En dan 2021, het toch atypisch herstel, ook nog wel met wat twijfel omgeven. Ja, wat leg je dan op tafel voor zo'n bedrijf? Kun je daar iets zinnigs over zeggen?
Ja, natuurlijk kun je daar iets zinnigs over zeggen. Dat ligt er maar net aan welke kant van de tafel je zit. Dus wil je een lage prijs, dan wijs je op vorig jaar. Wil je een hoge prijs, dan wijs je op wat er in de toekomst allemaal mogelijk is. En om bij elkaar te komen uiteindelijk, zal er misschien wel wat water bij de wijn moeten.
Ja, er wordt natuurlijk door overname consultants meegerekend. En die hebben allerlei omzetprognoses. En die zien mogelijk nog wat synergievoordelen. Wat mogelijkheden om in de kosten van de overheid te snijden enzovoort. Om logistiek wat te verbeteren. En zo kom je tot verschillende berekeningen. En dat zijn toch wel allemaal prognoses. En die zijn voor de verschillende marktpartijen verschillend. En ja, als je net een belangetje hebt gekocht, al dan niet toevallig. En
ja, over een belangetje kopen. Want ik geloof dat jij weet waar dit over gaat. Er is een aandeelhouder van Newways, Bernard ten Doeschot. Uh-huh. Die heeft nog even snel vrijdag, net na de bekendmaking van het bod, 3% Newways gekocht. Is dat een kwestie van slim meeliften? Speelt daar wat anders?
Ik denk het. Publiek schrijft hij dat hij het niet eens is met het bod, dat hij het te laag vindt. En dan zou je kunnen denken, ik koop een paar procent bij in de hoop dat dat meer waard wordt. Of je daarmee kunt afdwingen dat er iets gebeurt, dat is nog de vraag.
Ja, daar kan ik me eigenlijk alleen maar bij aansluiten. Er zijn onvoldoende publieke gegevens over bekend om daar gefundeerde uitspraken over te doen. Maar je ziet het natuurlijk vaker, dit is ook weer het meeliften op een trend en gokken op een overname en gokken op een hoger bod. We begonnen met KPN en daar gold een beetje hetzelfde, dat beleggers daarop in zijn gesproken. Dat afgelopen jaar hadden wij nauwelijks interesse voor KPN onder onze beleggers, maar afgelopen maanden heb ik er toch een paar vragen over gekregen. En dat is ook weer de bekende kwestie van meeliften. liften.
Je kunt je goed voorstellen dat als je een aandeelhouder bent en denkt, god, er zijn toch twee partijen die zeggen dat het pot te laag is. Ad Value Fund zegt hetzelfde. Laten we gewoon eens even wachten en die aandelen niet aanbieden. En uiteindelijk willen ze toch die aandelen hebben. Dus misschien moet het bot wat omhoog dan.
Heren, het was niet voor niks dat jullie toch nog deze studio wisten te bereiken. Dank voor jullie bijdrage aan het beleggerspanel. Jacco Heemskerk, hoofdbelegger bij Willis Towers Watson. En Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeve Lemberger. Zometeen gaat het ook over het grote geld. Het ophalen van een kwart miljard euro, 250 miljoen euro, door Endite Capital.
De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.